Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. 89, vers 1. De schriftlezing vanavond, gemeente, is Matteüs hoofdstuk 19 en wij lezen de versen 1 tot en met 12. Matteüs 19, de versen 1 tot en met 12. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Wij hopen onder Gods zegen verschillende preken te houden over Matteüs 19... En daar willen we nu op deze eerste dag van het nieuwe jaar mee beginnen. We hopen dan volgende week zondagavond weer verder te gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Dus dan lezen we nu Matteüs 19, 1 tot en met 12. wat ook de tekst is voor de prediking. En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas ze aldaar. En de Farizeeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van de beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginne is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem: indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zeide tot hen: allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn. En er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het. Tot zover. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij een aansluiting daarop 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heilige, hoge en verhevene God, wat is dat een groot voorrecht dat wij uw aangezicht mogen zoeken. Want uw aangezicht is heilig, u bent de almachtige God, de eeuwige God. U bent de God vol liefde, u bent de God die barmhartig zijt. U bent ook de God die torent over de zonde en die de schuldige geenszins onschuldig zult houden. U bent een wreker van het onrecht en ook een wreker van hen die uw geboden schenden. Zo bent u de heilige God. En heren, nu zijn wij allemaal zondige mensen. Wij zijn mensen van de tijd. Wij zijn van gisteren en weten niet. Wij dragen een hart met ons om dat van nature geneigd is u en onze naaste te haten. Het is met schaamte dat wij dit u belijden. Maar deze werkelijkheid maakt het wonder des te groter dat wij uw aangezicht mogen zoeken. Ook in dit nieuwe jaar. En dat mogen wij doen, heren, hier in uw huis. Gezamenlijk als gemeente. Maar dat mogen wij ook doen in het verborgene, in ieder van ons persoonlijk. En wat is dat toch een rijk voorrecht. En dat u ons zelfs uitnodigt. Ja, dat u het ons zelfs beveelt. Omdat u weet dat het zo goed voor ons is om uw aangezicht te zoeken. En daarvoor willen wij u danken, Heere, dat u zo goed bent, dat u zo geduldig bent, dat u ons niet aanziet in wie wij zijn, maar dat u ons aan wilt zien in de Zoon van uw liefde. Want het is toch om Christus wil dat zondige mensjes die een verdorven hart bij zich omdragen, die vuil zijn, dat zij voor de heilige God mogen komen, dat kan eigenlijk niet. Omdat u te heilig bent dat u de zonde zoudt aanzien. Maar toch mogen zondige mensen tot u komen. En dat kan alleen maar door u, Heere Jezus. U die de weg bent. U die de deur bent. U die zondaren verbindt. U die aan God de Vader. U die de middelaar bent. En daarom willen wij u danken, ook op deze nieuwjaarsdag. Dat u dezelfde bent en blijft. Gisteren en heden tot in alle eeuwigheid. En dat u de God bent ook van dit nieuwe jaar 2017. En zo willen wij u daarvoor aanbidden. Het past ons uw grote naam te erkennen, te belijden, te loven, te aanbidden, te prijzen en groot te maken. Want wie is toch aan u gelijk? Wie onder de mensen heeft het ooit durven zeggen, ik ben de weg? Wie heeft het ooit durven zeggen, ik ben de waarheid? Wie heeft het ooit durven zeggen, ik ben de opstanding en het leven? Heere Jezus, u hebt het gezegd en u moest het zeggen, omdat daartoe u door uw Vader gezonden werd in deze wereld. En wij mogen ons verblijden in wie u bent. En daarom ligt er ruimte voor ons bij u. Daarom mogen wij uw naam aanroepen. Heere, het probleem is niet dat er geen geopende deur is in de hemel. Het probleem is niet dat er geen aanroeping van uw naam mag zijn. Maar het probleem is dat wij zo weinig gebruik daarvan maken. Dat wij zo gauw geneigd zijn om maar niet te bidden. Of om te kort te bidden. En vergeef ons dat wij kleine gedachten van u hebben. Dat wij denken dat u bent zoals wij zijn. En dat we zelfs durven u te verdenken. Dat u ontrouw zou zijn. Dat u niet trouw zou zijn aan uw woord. O Heere, wanneer wij uw woord overdenken, dan zien wij dat de zaligheid er is. Zelfs voor de slechtste mens, voor de meest gevallen zondaar. En daarom, Heere, geeft u daar voorbeelden van in uw woord. Van grote zondaren die behouden werden, die nu in de hemel juichen voor uw troon. En daarom, Heere, kunnen wij ook bij u terecht. Geef dat wij daar ernst mee maken. Dat wij u hartelijk aanroepen. Dat wij uw aangezicht zoeken in dit nieuwe jaar. O Heere, geef dat wij er tijd voor maken. Ons geweten klaagt ons aan wanneer we dat niet doen. En we weten vanuit uw woord dat we u moeten zoeken wanneer u nabij bent. En wij weten met ons verstand dat de tijd voorts kort is. Heere, geef dat we het ook zullen beoefenen. Dat leven in de binnenkamer, waar wij eerlijk voor u worden. Waar wij u leren kennen, heel persoonlijk, zoals een kind zijn moeder kent. Laten ook wij zo mogen leren u te kennen en leren op u te vertrouwen. En dat steeds verder en steeds meer. Heere, wil het uitwerken bij hen die u niet kennen. Die de naam hebben dat zij leven, maar ze zijn nog dood. Heere, wij bidden u of u bekering wilt geven. Of u over wilt komen. Of uw harten wilt wakker schudden. Zij die maar rustig verder voortleven. En denken het loopt allemaal nog zo'n vaart niet. En het is nog wel vrij goed met me. En ik ben niet zo slecht als andere mensen. Heren, ze denken nog te goed van zichzelf. Ze zijn niet door u stilgezet. Ze willen niet door u stilgezet worden. Heere, wees u hen te sterk. Ach, wilt u nog wonderen doen van bekering. Wil nog verootmoedigen. Wil nog mensen staande houden. Wil hen nog een spiegel van uw wet voorhouden. Laten ze mogen verwond zijn. Dat u met uw woord hen prikt in hun harten. En geef, Heere, dat ze leren roepen als nooit tevoren om genade. Dat ze erachter komen dat ze God kwijt zijn. En dat ze zo niet kunnen sterven. Ja, dat ze zo ook niet verder kunnen leven. O, zou u zo willen werken, Heere, dat het schijngeloof ontmaskerd wordt. Dat het tijdgeloof aan de kaak gesteld wordt. En dat het zaligmakend geloof beoefend mag worden. Heere, wat wij u toch voorhouden, dat zijn toch Bijbelse gegevens. U hebt het toch onszelf voorgehouden in uw woord. Heere, wil zo werken in ons midden. Och, laat uw geest mogen afdalen. Heere, dan komt er verlevendiging. Dan komt er een verlangen, dan komt er liefde, dan komt er nieuwe verwachting. Dan wordt een mens ontroerd door uw woord, dan wordt een mens bewogen. Dan gaan de harten trillen, dan gaan de snaren van de ziel trillen. Heere, wat hebben wij toch nodig? De uitgieting van uw Heilige Geest. O, wil ons vullen, wil ons leven overnemen. Leer ons, Heere, uitgewerkt te zijn voor u. Dat we geen weerstand meer willen bieden. Werk zo onder jongeren, onder kinderen, onder ouderen. Heere, wil toch zo krachtig werken met uw geest. Onze ogen zijn op u. Uw hand is niet verkort. Uw arm is nog steeds krachtig. U wordt niet armer van het geven. En u wordt niet rijker van het inhouden. Heere, wil toch schenken de krachtige werking van uw geest. Dat er een geestelijke opleving mag zijn. Dat er een vrees mag zijn voor de zonde. Dat uw naam geheiligd wordt. Dat uw koninkrijk zal komen in ons midden. Heere God, wil zo het geestelijke leven bewerken. Heere, zalf ook uw dienaar. Dat hij de gemeente toch niet zou vermoeien. Dat hij toch steeds weer oude en nieuwe schatten zou voortbrengen vanuit uw schatkamer van uw woord. En geef dat de prediking mag zijn met een hartelijke bewogenheid in betoning van de Heilige Geest en in kracht en met vele verzekerdheid. En laat uw geest daarin mogen werken, Heere. Onze ogen zijn op u voor dit nieuwe jaar. Bedouw ons met uw geest en genade. Gedenk ook het gezin van uw dienaar. Mogen we ook daarvoor bidden, Heere. De kinderen in Canada, de kleinkinderen. De kinderen ook hier en de kleinkinderen hier. Wil ze toch allen bewaren en in uw hoede gedenken. Hen aan u verbinden. Wil, Heere, met al de kinderen, de kleinkinderen in de gemeente zijn. Ook velen wonen aan de overkant of elders. Heere, wil ze allen in uw hoede opnemen en gedenken. Heere, wil met uw geest nog werken. Daar waar ook zorgen zijn. Daar waar het ook anders zou moeten. Heere, wilt u nog verandering geven. En nog een hoorder van de gebeden zijn. Wij bidden u of u zo uw naam wil verheerlijken onder ons. Maar wil het ook doen door heel de wereld heen. De wereld bloedt uit 1000 wonden. Mensen worden door onrust aangedreven. De valse godsdiensten zijn er overal, ook in ons land en volk. Is het heidendom teruggekeerd en zijn er afgodstempels die gebouwd worden. O Heere, wil nog bekering geven, verlossing schenken van die afgoden die niets geven, niets doen, alles eisen, waar geen druppeltje liefde is. Zo zijn al die afgoden, al die valse godsdiensten. Bij u alleen is liefde, bij u alleen is eeuwig leven. U alleen zaligt een zondaar. Wil daarom het werk van de zending zegenen. Het werk wat onder de allochtonen in ons land gedaan wordt, zegenen. Het vluchtelingenwerk, Heere, wilt u het bekronen met uw zegen. Gedenk het werk wat in Gent mag plaatsvinden. Bedouw onze broeder van Luttikhuizen met uw geest en genade. Wil dat werk zegenen en uitbreiden. En wil, Heer, in al de behoeften voorzien en gewillige harten geven om dat goede werk te steunen. Heere, zegen ook al het zendingswerk dat gesteund wordt vanuit onze kerken. We bidden in het bijzonder ook voor broeder en zuster Hessel en Kobe Visser. En het werk wat ze daar straks weer open ter hand te nemen in Zuidelijk Afrika. Stel hen tot rijke zegen. Bedouw hen. En er zijn ook andere geliefden, Heren. Ook vanuit ons midden. Anderen ook die geliefden hebben die arbeiden. In Zambia, in Zuid-Afrika of waar het ook mag zijn. Het is u alles bekend, in Noord-Amerika zijn ze er. Heere, wij bidden u zegen, al dat werk dat gedaan mag worden in verre volkeren. Het volk onder de Joden wil ze tot bekering brengen. We bidden u voor de vervolgde kerk, de ondergrondse kerk. Heere, versterk haar, breid haar uit. Wil nog velen tot bekering brengen. Zo vragen wij u veel. Heere, wij vragen u alles. Wij vragen om de verheerlijking van uw naam onder alle volkeren. Dat er nog een inzameling mag zijn als nooit tevoren. Heere, u kunt het doen. Verheerlijk dan uw naam. En laten wij niet achterblijven. Maar laten wij straks door uw genade binnen mogen gaan. In die vreugde die erover blijft voor allen die u lief hebben. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 17, de versen 3 en 4. 17, het derde en vierde vers. begin, gemeente, met de vermelding dat de Heer Jezus zijn prediking in Galilea beëindigd heeft. En hij ging vandaar weg. Er staat, hij ging over de Jordaan en kwam in het land van Judea. En waarom staat hij ging over de Jordaan? Omdat de Joden niet aan deze kant van de Jordaan naar beneden gingen, naar Judea. Maar tussen Galilea en Judea lag het land van de Samaritanen en daar wilden ze niet doorheen reizen. En zo staken ze de Jordaan over en via het overjordaanse land gingen ze naar het zuiden, ongeveer op de hoogte van Jeruzalem, en dan staken ze de Jordaan weer over. Dat heeft de Heer Jezus ook vaak gedaan, maar ook niet altijd. We weten toch ook dat er staat en hij moest door Samaria gaan. Ook dat lezen we. Dat de Heer Jezus ook oog had voor de Samaritanen. Maar nu lijkt het een heel eenvoudig woord wat we lezen, dat de Heer Jezus uit Galilea vertrok. We zouden er overheen lezen. Maar Gods woord heeft ons altijd wat te zeggen. Er had ook kunnen staan, de Heer Jezus ging naar Galilea. Maar er staat iets anders, hij vertrok vandaar. En verder in het evangelie van Matthäus lezen wij niet dat de Heer Jezus daar terugkwam. Hij vertrok. En hij kwam niet terug. Zijn openbare bediening was beëindigd. Hij zou daar niet terugkeren om in het openbaar de mensen te onderwijzen. Zijn onderwijs daar in Galilea, zijn uitgebreide prediking is nu ten einde. Hij gaat nu daar vandaan weg. En hij vertrekt naar Galilea. En als we dit evangelie verder lezen, dan zien wij dat we nu het laatste gedeelte van zijn ambtelijke bediening naderen. De Heer Jezus, nog even zal hij komen in de week van zijn lijden en sterven. Dan wordt het voor hem Gethsemane en Gabbata en Golgotha. En dan wordt het de opstanding. En dan zal de Heer Jezus zijn discipelen weer voorgaan naar Galilea. Maar dat zal dan niet een openbare prediking van de Heer Jezus zijn. Dan zal de Heer Jezus zich alleen openbaren aan zijn discipelen. En zo heeft het land dat in duisternis was gezeten, Galilea der heidenen, dat had een groot licht gezien. En ze hebben zich voor een tijd mogen verheugen in dat licht. Maar dat licht ging weer verder. Hij heeft zijn prediking daar beëindigd. En zo is het ook met ons, gemeente. Daar staan we niet zo vaak bij stil. We vinden het vaak zo heel gewoon dat we naar de kerk kunnen. Maar daar komt ook straks een einde aan. 40 jaar geleden zat hier een heel ander volk dan nu. Sommigen van u waren het toen ook. En als we terugzien 60 jaar geleden. Nou, er waren er enkelen. En 70 jaar geleden, ik denk dat er nog twee zijn. Maar misschien vergis ik me. Ja, ik denk dat ik me vergis. Er waren nog meer die toen kleine kinderen waren. Maar daar gaat het allemaal niet om. U voelt het wel, het verandert. Er komt een tijd dat wij niet meer naar de kerk kunnen. Er komt een tijd dat we onze laatste preek horen. Er komt een tijd dat de openbare prediking doorgaat, verder gaat. Het blijft niet zo. Het houdt een keer op, hoe dan ook. Maar laat het voor ons een voorrecht zijn. Dat wij zondag aan zondag onder het aanbod van Gods vrije genade mogen komen. Dat de vrije beloften van de Heere ons voorgehouden worden. En dat het bevel tot ons komt om tot de Heere te gaan. Niet alleen een uitnodiging, dat was al rijk geweest. Maar er komt een bevel tot ons. De Heere beveelt het, bekeert u en gelooft het evangelie. En dan zijn we niet meer klaar om te zeggen, ik kan me niet bekeren en het geloof moet me geschonken worden. Hij beveelt het ons. Laten we dan maar trillen en beven dat we niet kunnen wat we moeten. Want dan blijven we wel ongehoorzaam. En laten we dan maar aan zijn genadetroon terechtkomen met het gebed. Heere, doe wat ik niet kan. Beveel wat gij wilt. Schenk wat u beveelt en vraag wat ge wilt. En het zal geworden. Het is een voorrecht dat we onder de prediking van vrije genade mogen zijn. Ja, de Heere nodigt ons, de Heere beveelt het ons, hij gebiedt het ons. Waarom? Omdat hij weet dat de zaligheid nergens anders in ligt dan alleen in zijn Zoon. Zie, mijn Zoon, mediteer over zijn Zoon. Gebruik een goed boek in dit nieuwe jaar met al onze voorgenomen plannen voor dit nieuwe jaar. Neem een goed boek over de Heer Jezus Christus. En werk daardoor heen een paar bladzijden per dag. Ik heb wel eens vaker gezegd, dat weet u. Maar er kan zoveel zegen uit voortkomen. U kunt toch de krant lezen? U kunt toch ook dat boek wel lezen? Wel nu, we lezen hier in onze tekst dat vele scharen volgden de Heere Jezus. Het staat er zo. Kwamen ze uit Galilea? Waren ze hem gevolgd de Jordaan over? Waren ze een land... Hadden ze een land verlaten? Waarschijnlijk moeten we dat niet zo lezen. Waarschijnlijk is het dat de Heer Jezus in Judea kwam en dat de roep van hem uitging. En dat er onmiddellijk mensen tot hem kwamen. En binnen de kortste keren was een grote schare mensen. En zo had vader Jacob het ook gezegd. Dat Silo komt, zijn naam voor de Heer Jezus, Silo komt en tot hem zal de vergadering der volken zijn. Zo staat het tenminste in de Engelse vertaling. Tot hem zal de vergadering van de volken zijn. De Nederlandse vertaling heeft, dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Maar we zien het toch wel vervuld hier. De Heer Jezus komt in Judea en onmiddellijk komen allerlei mensen naar hem toe. Die staan om hem heen. Wat is dat toch heerlijk. Zij volgden de Heer Jezus. Wat zal dat toch geweest zijn, gemeente. Om daar bijgestaan te hebben en het te zien. En weet u eigenlijk... Staan we er ook bij? We horen letterlijk wat er gezegd wordt. En wat de Heere beantwoord heeft. En we horen de reactie van de mensen. En we zien als het ware de wonderen die hij deed. Eigenlijk zijn we er wel bij. Dat is nou zo heerlijk in de evangeliën. En dan staat er, die mensen volgden de Heere Jezus. En ook in dit nieuwe jaar worden wij daartoe ook opgeroepen. Om de Heere Jezus te volgen. Ja, we hebben gelijk een toepassing naar het nieuwe jaar. Wat moeten wij doen in dit nieuwe jaar? Ja, zoveel dingen. De Heere Jezus volgen. Net als wat die mensen daar in Judea deden. En het is zo rijk, want dan staat er ook, zij volgden hem en hij genas ze al daar. Wie zijn die ze? Nou, die mensen, ze, het staat er toch. Er staat er toch, vele scharen volgden hem en hij genas ze. Hij genas die scharen. Het staat er. Dat heeft Gods geest ons zo geopenbaard. Dus dat betekent eigenlijk wat Matthäus al eerder gezegd heeft. Hij genas hen allen. Is dat niet rijk? Wat een schitterende gedachte. Dat mensen volgen de Heere Jezus. En dat is zo rijk en goed, want bij hem is genezing. En nog gaat het er niet om dat we van allerlei kwalen genezen worden. Uiteindelijk zijn we daar niet mee geholpen. Waar we mee geholpen zijn, is dat ons hart genezen wordt. Verlangt u daar nou ook naar? Is dat nou ook uw grootste moeite in het leven? Uw grootste verdriet, dat uw hart niet deugt. Dat het altijd weer tegen de Heere ingaat. En u wou het wel wegstoppen, maar dat kan niet. Maar als u nou hem volgt, dan wordt uw hart genezen. Dat zegt Gods woord. En dat genezing gebeurt niet opeens, dat alles perfect is. Nee, er is een groei daarin. Heiliging. Redding. Genezen. Uiteindelijk gebeurt dat volledige genezen wanneer iemand het leven verlaat. Zeiden we vanmorgen ook al in de preek, meen ik. Al daar staat erbij, al daar, hij genas ze al daar, dus daar waar de Heere Jezus was. En daarom is het zo rijk om zo'n uitnodiging te ontvangen. In het nieuwe jaar, we mogen uitnodiging ontvangen om tot de Heere Jezus te gaan. Want daar ontvangt u genezing. Daar zult u nimmer in de duisternis wandelen, omdat hij het licht der wereld is. Achter hem aan, daar hebt u het goed. Zelfs in de moeite, daar hebt u het nog goed. Zelfs in de eenzaamheid kunt u nog, als u hem volgt, met hem gemeenzaam zijn. Daar ligt zoveel in dat al daar bij de Heere Jezus. En nou wensen wij elkaar veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar. Dat is een goede zaak. Maar hoe krijgt u nou heil en zegen? Hoe krijgt u nu God zegen in dit nieuwe jaar? U voelt het al aan. Hem te volgen. Al daar hebt u toekomst. Daar ontvangt u genade voor genade. En de vrijgekochten des Heren zullen hem ook volgen. Ze willen hem ook volgen. Ze begeren dat zij hem zullen volgen en niet van hem af zullen dwalen. Ze worden getrokken met banden van liefde. Ze hebben er smaak in gekregen. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen Gode en het lam. Openbaringen 14 vers 4. En heel het evangelie is een oproep om de Heere Jezus te volgen. Mensen worden opgeroepen om gereinigd te worden door dat bloed van de Heere Jezus. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Ziet u op tegen dit nieuwe jaar? Ziet u het tegenop vanwege moeite waar u in bent? Maakt u zich zorgen? Hoe moet het verder? Een mens kan verteerd worden door zorgen. Een mens kan afvallen vanwege de zorgen. Een mens kan vermageren vanwege de zorgen. Komt tot mij. Volgt mij. Ik zal u rust geven. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet u hem als noodzakelijk voor u? Kent u hem? Bent u vertrouwd met dit volgen van de Heere Jezus? Het is een heel persoonlijke zaak. Eigenlijk vindt dat volgen plaats, ja, door heel het leven. Maar de kern ligt achter gesloten deuren. U en de Heere, samen. Daar vallen de beslissingen voor het leven. U en hem, samen. U op uw knieën. En hij alles te zeggen over uw leven. Kent u dat volgen? Weet u wanneer u hem leert volgen? Wanneer er nood komt in uw leven. En daarom is het een zegen wanneer er nood komt. Als er nood komt in het dagelijkse leven, dan gaat u ook meer bidden en roepen. Maar nou, die grootste nood van ons is onze zondaarsnood. En dat moet er nou aan ontdekt worden. Wanneer gingen de mensen naar de vrijstad toe onder Israël? Wanneer vluchtte een doodslager die iemand anders per ongeluk had gedood? Wanneer vluchtte hij naar de vrijstad? Nou, wanneer hij iemand anders had gedood, per ongeluk, vreselijk. Nou, moet ik gedood worden? Hij kwam in nood en hij rende zo hard hij kon over de gebaande wegen. Want die wegen moesten gebaand worden en er moest een wegbewijzering zijn naar die vrijstad. En die man die ging niet zitten, die ging niet uitrusten, zo snel mogelijk vanuit de nood. Wanneer gaat u nou naar de Heere toe? Wanneer er nood in uw leven is, ziet u uw nood, dat u zonder hem zult verongelukken. Dat u zonder een warme, brandende liefde tot hem zult verongelukken. Dat zonder dat er overgave is aan hem waar we vanmorgen over hadden, u verongelukt. Ziet u die nood? Dat u gevaar loopt uw ziel voor eeuwig te verliezen. Uw geweten moet u aanklagen. Dan verlangt u naar hem. Naar zijn bloed over uw leven. Ik las het van een Engelse koning, Richard. Dat hij in een slagveld de nederlaag leed. En die Engelse koning Richard, die had geen paard meer. Zijn paard was onder hem weggeschoten. Toen moest hij te voet vluchten. En toen schijnt hij geroepen te hebben: mijn koninkrijk voor een paard. En zo zullen duizenden mensen, nou, ik vrees veel meer, mensen die Christus voorbij geleefd hebben, die zullen dan zeggen: alles wat ik had voor Christus. Tienduizenden werelden voor Christus. Al mijn rijkdom voor Christus. Maar dan is het te laat. Dan is het eeuwig te laat. In het nieuwe jaar worden wij gewezen in Matteüs 19, de noodzaak om de Heere Jezus te volgen, om van hem zegen en verlossing te ontvangen. Omdat er bij hem wijsheid, genade, kracht en zegen te ontvangen heeft, is. Maar dan gaat dit gedeelte ook verder. En als de Heer Jezus daar in Judea is, dan komen de Farizeeën weer bij hem. En die komen weer met zo'n gemene strikvraag. Want ze kunnen niet uitstaan dat er zoveel mensen de Heer Jezus volgen. Scharen, grote scharen volgen de Heer Jezus, niet die Farizeeën. Oh, die Farizeeën zijn wel in aanzien bij het volk, maar nee, die hebben niet zo'n grote aanhang. Alle mensen worden getrokken naar de Heer Jezus. Hoe kan het ook anders? Hij is het licht der wereld. Hij is het brood des levens. Hij spreekt met macht. Maar die Farizeeën kunnen niet uitstaan. En dan willen ze de Heer Jezus te schande zetten. En dan komen ze tot hem met een vraag. En als wij dat zo lezen, dan begrijpen we die vraag niet zo. Maar het is een hele gemene vraag. Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Hoe komen ze toch bij zo'n vraag? Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Dat was een strijdvraag onder de Joden. Nou, hoe komen ze daar dan bij? Nou, dat komt omdat zij de wetten allemaal lazen en ze kenden ze uit hoofd. En zo waren ze ook tegengekomen wat Mozes zei in Deuteronomium 24 vers 1. En daar vonden ze dan prachtig om er heel lang over te discussiëren. En wat zei Mozes dan? Het ging over het huwelijk. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal geven en in haar zal schrijven, in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Dat betekent dus wanneer een man iets schandelijks in zijn vrouw vond en zij geen genade meer in zijn ogen vond, dan kon die man officieel van hem scheiden. Hij schreef dan een brief dat aangaf dat zij niet meer zijn vrouw was en dat ze dus met een ander kon trouwen en hij gaf haar die brief mee. En zo was er enigszins nog een bescherming voor die vrouw, dat ze niet als een overspeelster aangezien kon worden, dat ze met een andere man ging. Ja, mijn eerste man heeft me weggestuurd. Dat had Mozes bepaald. En de Joden hadden daar natuurlijk allemaal discussies over. Wat betekent dat nou, iets schandelijks? Wat is dat nou iets schandelijks? En er waren twee stromingen onder de Joden. Er was een zekere Rabbi Hillel. En die zei wat schandelijk is. Nou, wanneer een vrouw, het is schandelijk wat die man zei. Maar hij zei iets schandelijks bij een vrouw is als je vrouw het eten laat aanbranden. Of wanneer een man een andere vrouw mooier vond. Nou, dan mag zo'n man zijn vrouw wegsturen. Met een scheidbrief hoor, heeft Mozes gezegd. We houden ons aan de wet, maar dan mag zo'n man zijn vrouw wegsturen. Voor alle mogelijke ondergeschikte redenen. En er was ook een andere Joodse rabbi, die was wat rechtzinniger, Shammai. En hij leerde de enige reden voor echtscheiding, dat schandelijks dat is wanneer een vrouw overspel pleegt. Enige reden. Eigenlijk had Shammai gelijk. En Hillel helemaal niet. Maar het was een hele discussie onder de Joden. En de strikvraag van die Farizeeën was nou dat als de Heer Jezus dat vrijzinnig standpunt van Hillel zou aanhangen, dan zou hij het behoudende deel van het volk zou zich van hem afkeren. Maar wanneer de Heer Jezus de strenge opvatting van Shammai zou volgen, dan zou hij zich distantiëren van een groot deel van het volk die het eigenlijk maar gemakkelijk vonden om maar die regels van Rabbi Hillel te volgen. Dus hoe het ook zij, wat voor antwoord de Heer Jezus geeft, hij zal zich distantiëren nu van een deel van het volk. En dan is er een zekere schande gebracht over de Heer Jezus. Dus vandaar die vraag. Die vraag. Mag een man zijn vrouw wegsturen om allerlei oorzaak? Het staat in de wet, hè? U gaat toch niet tegen de wet in, hè? En dan geeft de Heer Jezus een antwoord. Zo'n prachtig antwoord. Hij begint met een vraag. Hebt gij niet gelezen? Ja, die fariseeën hadden van alles gelezen. Ze lazen al de boeken van de oude rabbies. Maar ze lazen ook het hele Oude Testament. Dat kenden ze zowat uit hoofd. Hebt gij niet gelezen? Zegt de Heer Jezus. Die van de beginne de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw. En dan grijpt de Heer Jezus terug naar de schepping. En dan grijpt de Heer Jezus terug naar de instelling van het huwelijk. Dat de Heer een man en een vrouw samen verbonden heeft. En dan heeft de Heer Jezus het niet over een Rabbi Hillel en een Rabbi Shammai en over allerlei spitsvondige discussies onder de fariseeën en de joden. Hij beroept zich op Genesis 1, 2 en 3. En zegt, God heeft het huwelijk ingesteld tussen één man en één vrouw. God heeft dat gedaan. En trouwens, hier zien wij dat de Heer Jezus zelf zich beroept op Genesis 1, 2 en 3. Voor de Heer Jezus was dat niet een fabel. Voor de Heer Jezus was dat echt geschiedenis. Zo is het gebeurd. En als de Heer Jezus zich beroept op Genesis 1, 2 en 3. Dan hoeven wij ons niet druk te maken om al die mensen die menen dat ja, er een evolutie was. En dat onze voorouders een aap waren. Nee. Dat is de dwaasheid gekroond. De Heer Jezus beroept zich op Genesis 1, 2 en 3. God heeft Adam en Eva geschapen als man en vrouw. En de Heere heeft toen het huwelijk ingesteld. Hebt gij dat niet gelezen? En daarmee toont de Heere het ongeloof en de ontrouw van die fariseeën aan. Ze hadden het heus wel gelezen, maar niet echt gelezen. Ze hadden het niet geloofd. En dan gaat de Heer Jezus verder in vers 5 en 6. Daarom, omdat God het huwelijk heeft ingesteld, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. De Heer Jezus heeft het huwelijk verdedigd. God heeft het huwelijk ingesteld en wil dat een man zijn vader en moeder verlaat en zijn vrouw zal aanhangen. En die band tussen een man en een vrouw in het huwelijk, die band moet sterker zijn dan de band tussen ouders en een man of ouders en een vrouw. En het is heel slecht voor een huwelijk wanneer de verhouding met de vader en moeder prevaleert boven de verhouding onderling. Ook ouders moeten zich terugtrekken en ook hun kinderen samen verder laten gaan. Natuurlijk mogen ze wel raad geven, maar niet indringen. De Heer Jezus zegt dat ze tot één vlees zullen zijn. Dat er een band mag zijn van liefde en trouw. Zo wil de Heer dat de man en de vrouw samen gaan en ze mogen niet scheiden. Dat wil de Heer niet. Hetgeen God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Want hoe het ook gebeurd is, maar door goddelijke leiding zijn de man en de vrouw samengekomen. De Heere God had Adam en Eva geschapen als een eenheid. En God wil dat een man en een vrouw trouw zullen zijn in het huwelijk. De Heere God is ook trouw. En hij wil dat een man en een vrouw trouw zijn aan elkaar. Maar nu is het huwelijk wel een verbond tussen twee zondige mensen. Daarom bestaat er ook geen volmaakt huwelijk. Er zijn altijd tekorten in het huwelijk. Maar om nou werkelijk een gezegend huwelijk te hebben en om werkelijk trouw te zijn aan elkaar, is het nodig dat wij verbonden worden aan Hem die werkelijk trouw is en trouw houdt. Dat wij zijn geest in ons hart ontvangen en dat zijn liefde ons aanspoort om de ander lief te hebben. En dat is dan niet in de eerste plaats een gevoel. Maar dat is trouw houden, goed zijn voor de ander, het welzijn van die ander zoeken. En uiteindelijk zal een mens dat alleen maar kunnen doen zoals de Heer dat bedoeld heeft, wanneer Gods geest in hem woont. We moeten bekeerd zijn. We hebben de inwoning van Gods geest nodig. En daarom moeten we tot de Heer vluchten. En van de Heere alle hulp en heil verwachten. En zo in de kracht van zijn geest zullen we elkaar trouw zijn in het huwelijk. Omdat we weten, de Heer heeft ons samengevoegd. En de Heere wil dat wij samen zullen gaan. En dat we ook samen door deze moeite die er kunnen zijn, doorheen zullen werken in liefde en in overgave aan elkaar. En nu is het ook een werkelijkheid, helaas. Een pijnlijke ervaring wat sommigen hebben. Dat zelfs binnen het huwelijk ze de ontrouw hebben moeten ervaren. En dat ze bedrog hebben moeten zien. Dat zijn pijnlijke zaken. En dat soms ook een huwelijk dan ook uit elkaar gaat. En dat geeft onnoemelijk veel verdriet. En zware belasting. Maar dan wil de Heere ook voor zulken die daarmee te maken hebben gehad. Die het ook nooit gedacht hadden dat het zo zou gaan in hun leven. Zij mogen troost ontvangen bij deze zaligmaker. Ze mogen van de Heere troost ontvangen die een ontfermer wil zijn over hen die verlaten zijn. Die onrecht hebben moeten incasseren. Hij kent hun tranen en hun pijn. En wanneer wij moeten terugzien op ons huwelijk en we zien dat er ook dingen gebeurd zijn die anders hadden moeten. Dat we als man niet altijd de vrouw geleid hebben en niet altijd het goede met haar voorgehad hebben. Of dat we wanneer we als vrouw ons niet die houding aangenomen hebben tegenover onze man als het wel had gemoeten. En we zien dat er dingen mis zijn gegaan, dat we dan ook vergeving vragen. Bij hem is vergeving en vernieuwing. Zie hoe de Heere omging met de vrouw in overspel gegrepen. Geen oordeel. Vrouw, waar zijn uw aanklagers? Waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? Geen mens, Heere, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. En de Samaritaanse vrouw, hoe liefdevol heeft de Heere daarmee omgegaan, om zichzelf aan haar te openbaren als het behoud. En wie is er die niet gezondigd heeft, ook in onze huwelijken? volmaakte huwelijk bestaat toch niet? We zijn allemaal van hetzelfde lap gescheurd. Maar bij de Heere is vergeving te ontvangen. Maar de Heere roept ons op om trouw te zijn. Omdat Hij zelf trouw is. De Heere zelf is trouw. En daarom, omdat Hij de onveranderlijke God is, die trouw houdt, daarom zijn de kinderen van Jacob niet verteerd. En omdat God trouw is, daarom laat Hij nooit varen de werken zijner handen. En daarom zeggen we, het groot is uw trouw. En zo mag een kind van God hopen op die onbezweken trouw van de Heere, ook voor dit nieuwe jaar. God is trouw en God wil dat wij ook getrouw zijn. Ook in ons huwelijk, want God is getrouw. God vervult zijn beloften. Na 430 jaar werd Israël verlost uit Egypte, want God was trouw aan het woord gesproken tot Abraham. En de Heer had het voorzegd aan Jeremia dat na 70 jaar het volk uit Babylon zou terugkeren. En God is trouw aan zijn woord. En dat Abraham en Sara op hun oude dag, stokoude mensen, ze kregen nog een baby, want God is trouw aan zijn woord. En dat een dal met dorre, droge doodsbeenderen, die helemaal door elkaar heen liggen, tot leven kan komen. Dat zal gebeuren omdat God trouw is aan zijn woord. En wanneer Sion zegt, de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. God kan zichzelf niet verloochenen. Hij is trouw. En dat mag ook weer een bemoediging zijn voor dit jaar 2017. Trouw. Het is trouw al wat Hij ooit beval. En daarom ook trouw zijn aan elkaar. Ook aan de kinderen gaat het hier nou niet om. Maar nu we het toch over trouw hebben en huwelijkstrouw, horen de kinderen ook bij. Kost veel tijd hoor, veel energie en veel aandacht. Maar investeer tijd in uw kinderen. Wijs op die God die trouw houdt. Wel nu, de Heer Jezus heeft aan de Farizeeën uitgelegd dat God man en vrouw heeft samengevoegd. En daarom behoren ze niet te scheiden. Nou, zo'n antwoord. Zo'n bijbels gefundeerd antwoord. Nou, maar dan hebben ze nog één maar. En dat is, ja, maar waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Misschien dat ze de Heer Jezus toch nog klem kunnen praten. Waarom Mozes dat gedaan heeft? Omdat u zulke harde harten hebt. Omdat Mozes wist dat u uw vrouwen toch wel zou wegsturen. En om die vrouwen nog enigszins te beschermen, moesten ze dan een scheidbrief meekrijgen. Omdat de mannen van Israël harde harten hadden. Maar ik zeg u, en daarmee werpt de Heere Jezus zich op als wetgever, maar ik zeg u, wat een gezag, wat een autoriteit. Iemand uit Galilea, die nooit naar de rabbijnscholen geweest was. Maar ik zeg u. En iedereen luisterde. De Heere straalde zo'n autoriteit en gezag af over die Farizeeën. Hij spreekt met gezag. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. En zo geeft de Heere hier een reden waarom echtscheiding wel mag plaatsvinden. Dat is overspel, zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij. Dus om alle andere oorzaken, die doet overspel. En wie zo'n vrouw die dan weggestuurd is, om een andere reden dan overspel, om allerlei bijkomende redenen, die zo'n vrouw trouwt, die doet ook overspel, want die vrouw is al getrouwd. En dan kunnen er nog vele andere moeiten zijn in het huwelijk. Maar met liefde en met zelfverloochening is het goede te zoeken voor elkaar. Maar gelijkertijd is het ook zo in het huwelijk dat we ook moeten proberen de zwakheden van elkaar te verdragen en geduld te beoefenen met elkaar. Dit is ook niet het laatste woord over het huwelijk. Er staat ook nog meer in Gods woord, daar gaan we nu niet verder op in. Paulus spreekt er ook over. Maar uiteindelijk is dit de enige reden, hoererij. En voor de rest moeten we het goede voor elkaar zoeken. En niet zomaar zeggen, nou wat heb ik eraan. En, nee hoor, ik ga maar weg, ik zoek maar een ander. Ik probeer me met een andere vrouw, of probeer met een andere man. Of een second love. Wat een vloek is dat. Mensen dat zo propageren in onze tijd. Geduld, verdraagzaamheid, liefde en trouw. Zoals de Heere dat ook aan zijn volk betoont. Er zijn ook mensen die zeggen op grond van Gods woord dat iemand die gescheiden is nooit weer meer mag trouwen. Maar dat zegt de Heere je niet. Wanneer iemand een vrouw trouwt die om oneigenlijke redenen gescheiden is, dan is dat huwelijk in de ogen van de Heere nog intact. En als iemand met zo'n vrouw trouwt, die doet overspel. Maar wanneer het huwelijk kapot is door overspel en hoererij en er is geen bekering, ja, dan mag er scheiding plaatsvinden. En dan mag een echtgenoot weer opnieuw trouwen. Nou, tenslotte zien we dan ook hoe de discipelen hierop reageren. In vers 10, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar, zo is het niet verstandig, te trouwen. Dat zeggen de discipelen. Dus je mag alleen maar scheiden wanneer er hoererij is. Je mag niet scheiden om allerlei bijkomende redenen. Als je vrouw je niet bevalt, dan mag je niet van haar scheiden. Nou, dan is het maar beter om niet te trouwen. Hoe komen de discipelen daar nou bij? Kijk, de discipelen waren ook aangeraakt, ook geïnfecteerd door de gangbare opvatting onder het Jodendom, dat je maar gauw wel mocht scheiden. En het was altijd gemakkelijk als je kon scheiden en als je toch maar liever een andere vrouw had, of als je vrouw je niet meer beviel, nou dan moest je toch van haar af kunnen. Maar eigenlijk ging het er toch om, wat heb ik eraan en wat vind ik er in het huwelijk? Het gaat toch om mij? Zo waren die discipelen eigenlijk ook, die waren in die gedachtenpatronen. En dan moesten ze ook van bekeerd worden. En na Pinksteren werd het ook anders in hun leven. Toen kwam Gods geest in hun leven. En toen begrepen ze wat nou de liefde van de Heere werkelijk was. En hoeveel zijn er vandaag niet? Die zeggen hetzelfde. Wat heb ik eraan als ik ga trouwen? Wat haal ik eruit? Zonder dat er toewijding is en trouw. En zo waren die discipelen helaas ook. En met veel geduld gaat de Heere Jezus hen dan uitleggen dat er mensen zijn, ja, die niet trouwen, omdat ze daar geen enkele behoefte aan hebben. Er zijn ook mensen die van een huwelijk afgehouden worden door andere mensen. En er zijn ook mensen die zich van een huwelijk onthouden omdat ze heel hun leven willen besteden in de dienst van de Heer, bijvoorbeeld Paulus. Maar Petrus was getrouwd. Huwelijk is in ere. Huwelijk is een zegen van God. Het is een rijke instelling. Maar wat belangrijk is, dat men behoort te trouwen in liefde en in toewijding. En dan zien we dan, als over het huwelijk nadenken hier, dan als laatste dan het beeld van de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk. Trouw in het huwelijk. Omdat de Heere trouw is aan zijn bruidskerk. Trouw zijn als bruidegom aan je vrouw, levenslang. Omdat de hemelse bruidegom trouw houdt. Hij heeft alles gegeven voor zijn bruidskerk. We hebben er onlangs nog over nagedacht bij het 7e gebod. Zo behoort het ook in het huwelijk te zijn, hè? Dat de man alles voor zijn vrouw over heeft. En haar voor haar zorgt, voor haar welzijn. Omdat de Heere Jezus zo goed is voor zijn bruidskerk. Omdat hij zichzelf heeft laten kruisigen voor zijn bruidskerk. Kent u deze bruidegom? Hij komt hier tot ons op de eerste dag van het nieuwe jaar. En hij vraagt uw hand. Hij wil met u in het huwelijk treden. In het heilige huwelijk van toewijding aan de Heere. Kent u de liefde van deze hemelse bruidegom? Kent u dat in uw eigen leven? Kent u, hebt u de liefde gesmaakt dat hij zijn bruid heeft lief gehad tot in de dood? Als we dit nieuwe jaar ingaan, dan moet u toch ook bij zijn bruidskerk horen. Laten we daar werk van maken. Wilt u gaan met deze man? Wilt u alles loslaten? En zeggen, Heere, neemt u alles maar over. Hij nodigt u om met hem door het leven te gaan. Het is zo zalig voor hem te buigen. Ach, daar krijgt u nooit spijt van. Zalig om dan te zeggen, Heere, dat u nog naar mij vraagt. Want ik ben een zwarte bruid. Ik ben een lelijke bruid. Ik ben bevlekt. Maar zulke mensen worden nou door hem aangezocht om met hem mee te gaan. Onwaardige mensen, een ontrouwe bruid. Hij verandert hun harten. Dat ze hem toegewijd worden. Dat ze hem leren liefhebben. En ze worden straks door hem gebracht in de hemelse feestzaal. Ach, buig dan toch voor deze bruidegom. Amen. Zingen wij 119, het derde vers. Laten wij bidden en danken. O heerlijke God in de hemel, heb dank voor uw woorden. Heb dank voor uw bemoeienissen met de mensenkinderen. Heb dank voor uw grote liefde, waarmee u omziet naar verloren zondaren. Naar mensen met zulke verwrongen gedachten over het huwelijk. Mensen die van nature vijandig stonden tegen u. En dat u nog zoveel zorg en zoveel geduld had. En Heere, wat hebt u ook een geduld met ons. Wij zijn toch ook van die weerstrevige mensen. Die altijd tegen de draad ingaan. Ach, als we dat nog nooit gezien hebben. Doe het ons zien. Open onze ogen. En laten we zien, Heere, dat we maar vuil zijn in onszelf. En dat u zulke mensen nodigt. Dat u hun hand vraagt. En dat u zegt, ga met mij mee. O, zalig is de mens die zichzelf weet kwijt te raken aan u. O, zalig om zichzelf toe te vertrouwen aan deze zaligmaker. U weet het hoe het met ons is, Heere. Of we ons hart aan u hebben kwijtgeraakt of niet. Heere, wil ons dan trekken. Wil in ons werken. Wil ook verder gaan wanneer we er kennis van hebben van uw goedheid en genade. Wil dan verder leiden in de kennis van onszelf. Doe ons u volgen. Doe ons op u hopen, op u betrouwen. En laten we, Heere, die verborgen omgang met u kennen. Dat de liefde tot u geoefend wordt. En dat u, Heere Jezus, gekend mag worden. Heere, gaat u met ons. Zegen ons in onze huwelijken. Zegen hen die zich voorbereiden op het huwelijk. Dat ze niet dwaas zichzelf zouden verontreinigen door alvast te leven alsof ze man en vrouw waren. Heere, bewaar onze jongeren. Wil, Heere, met uw geest hen beschermen voor al de verloedering en al het vuil van de wereld, waardoor zoveel mensen kapot gegaan zijn, waardoor huwelijken kapot gegaan zijn. Heere, zegen onze huwelijken, ook hen die verdriet hebben. Om wat er gebeurd is, Heere, ontfermt u zich over hen. Geef hen troost, geef hen genade, geef hen uw zegen. Wil ook hen gedenken, Heere, die graag getrouwd zouden zijn. Wil nog het gebed daartoe verhoren. En wil ons nog verblijden door al uw werken en door uw leiding in ons midden. Wil nog hen zegenen die een kindje verwachten. Zegen die moeders die in blijde verwachting zijn. Gedenk ook die echtparen die zo graag een baby zouden willen ontvangen. Heere, wil nog verhoren. Heere, wil nog baarmoeders openen. Heere, wil nog wonderen doen. Gij grote God, wil afdalen. En zo in ons midden werken tot blijdschap. Dat ouders ook aan u verbonden zouden worden, ook door de rijkdom van de kinderzegen. Heere, hoor ons gebed. En ga met ons in dit jaar, in deze week. Breng ons zondag weer samen als de doopsbediening mag zijn. In de morgendienst schenk ook dan uw zegen. Heere, hoor ons. Uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 111, vers 5. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.